Welkom bij Apothekers Podcast nummer 32. En in deze podcast gaan we het hebben over antidepressiva. We hebben een aantal podcasts gehad over de werking van het ontstaan van depressie en de mogelijke mechanismen die daarachter zitten. En vandaag gaan we kijken naar de medicatie die gebruikt wordt bij depressies. En dat zijn er best veel. Ik zal er twee groepen wat uitgebreider bespreken. Dat zijn de zogenaamde selectieve serotonine heropnameremmers, oftewel de SSRI's. Dat staat voor Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. De tricyclische antidepressiva is een andere groep die regelmatig wordt voorgeschreven en waar ik ook wat verder op in zou gaan. Dan zijn er nog een paar andere groepen. Je hebt de SNRI's, dat zijn de selectieve de serotine en noradrenaline reuptake inhibitors, dus SNRI's. Die heeft eigenlijk in Nederland zijn er twee van op de markt, venlafaxine en duloxetine. Maar ook tricyclische antidepressiva doen dat ook. Die remmen ook in sommige gevallen de noradrenaline en de serotonine heropname. Dan heb je nog een groep tetracyclische antidepressiva. Dat is een bekende vertegenwoordigers daarvan zijn mirtazapine en miancerine. En met name mirtazapine wordt in Nederland nogal veel gebruikt. En dan heb je nog de MAO-A-remmers. MAO staat voor monoamine oxidase. Dus die remmen het oxideren van monoaminen. Nou ja, dat zijn neurotransmitters natuurlijk, dus daardoor zijn ze langer beschikbaar. Voor een daarvan is het moclobamide in Nederland, wat geregistreerd is. En je hebt ook nog de zogenaamde niet-selectieve monoaminooxidase remmers. En dat zijn tranylcypromine en fenylzine, waarvan in Nederland vooral tranylcypromine veel gebruikt wordt. En nou ja, daar zitten ook wat haken en ogen aan. Die worden niet standaard voorgeschreven, eigenlijk alleen door een psychiater. Komen we zo nog wel verder op. En dan heb je nog een groep melatonine-agonisten. Dat is agomelatine en melatonine. Dat zijn twee middelen die gebruikt worden. En die bootsen eigenlijk de werking van melatonine na. Het is niet geheel duidelijk bij mij wat de exacte werkingsmechanisme of hoe dat precies ingrijpt op de antidepressieve werking. Maar daar ga ik verder ook niet op in vandaag. En dan heb je nog een groep overige antidepressiva, dat is met name dat zijn esketamine, fortioxetine en bupropion. En bupropion is natuurlijk een hele bekende die ook gebruikt wordt bij het stoppen met roken. En dat remt ook de heropname van onder andere dopamine. Nou, eigenlijk worden die antidepressiva dus eigenlijk ingedeeld op basis van hun werkingsmechanismen, maar ook door hun chemische structuur. We hadden het over tricyclische, tetracyclische, dat slaat gewoon op de chemische structuur van die middelen. Maar in beginsel doen ze eigenlijk allemaal iets op die neurotransmitters. Ze remmen of de heropname, of ze remmen de heropname van adrenaline of van serotonine of van dopamine. Of ze hebben een gemengde actie, maar het doet allemaal iets op de neurotransmitters. En middelen met een gemengde actie die bekend zijn, ik noemde net al de venlafaxine, maar ook van de tricyclische antidepressieven zijn dat onder andere amitriptyline, clomipramine, imipramine. En ook mirtazapine heeft een gemengde actie, dus een tetracyclisch middel, maar heeft wel een gemengde actie. En je hebt middelen die eigenlijk specifiek meer noradrenaline heropname remming geven. Dat zijn nortriptyline, is makkelijk te onthouden, noradrenaline, nortriptyline. En maprotiline is dat. Nou, die antidepressiva, hoe worden die nou eigenlijk gekozen? Want het is natuurlijk heel belangrijk om te weten dat als er een antidepressivum nodig is, dan moet dat gekozen worden op basis van een aantal criteria. Nou, veelal is dat, meestal is het ook helemaal niet nodig om soms is het niet nodig om antidepressiva in te zetten. En dan heb je bijvoorbeeld psychotherapie, wat natuurlijk ook heel goed werkt. Maar als het toch heel erg heel grote lijdensdruk is, of mensen hebben last van ernstig sociaal dysfunctioneren, de psychotherapie heeft bijvoorbeeld onvoldoende effect, of er zijn natuurlijk ook mensen die hebben de voorkeur om een antidepressivum te nemen, Nou, bij die mensen kun je kiezen voor een antidepressivum. En de standaard van het Nederlands huisartsgenootschap heeft daar hele duidelijke keuzes in gemaakt. De eerste keuze bij de Nederlandse huisartsgenootschap standaard depressie is het voorschrijven van een SSRI. En dat is gebaseerd op het feit dat die een iets gunstiger, iets positiever bijwerkingsprofiel hebben. En als voorkeurs SSRI's noemt de NAG-standaard citalopram en sertraline, maar ook paroxetine en fluoxetine worden genoemd. En in tweede instantie kiest de NAG-standaard voor het voorschrijven van tricyclische antidepressiva. Tricyclische antidepressiva werken net zo goed als SSRI's. Ze zijn eigenlijk gelijkwaardig aan elkaar. Alleen bij tricyclische antidepressiva zitten er nog een paar, of zit er eigenlijk nog één risico. Het is namelijk zo dat bij overdosering van die tricyclische antidepressiva deze middelen heel snel toxiciteit geven. En dat kan ook leiden, hè, mensen bijvoorbeeld die een wat hoger risico hebben op het plegen van van suïcide bijvoorbeeld. Dan zijn tricyclische antidepressiva misschien wat minder snel aangewezen, tenzij dat onder hele goede begeleiding gaat natuurlijk. Omdat als je daar te veel van neemt, dan kan dat makkelijker fataal aflopen dan bij een SSRI. Er zijn een aantal overwegingen om verder, hè, dit noemde ik net al, hè, de overwegingen die je kan hebben om een SSRI of een tricyclisch antidepressivum te kiezen. Maar er zijn nog meer overwegingen en dat is wel belangrijk om door te nemen. Hè, want mensen die bijvoorbeeld net een hartinfarct hebben gehad, daar wil je liever geen tricyclisch antidepressivum geven. En waarom is dat nou zo? Nou, omdat die tricyclische antidepressiva, die hebben vaak anticholinerge bijwerkingen. En een van die bijwerkingen die dan kunnen optreden bij anticholinerge effect eigenlijk van een tricyclisch antidepressivum is het verhogen. Ze remmen dan acetylcholine en acetylcholine zorgt voor de hartfrequentie en die laat de hartfrequentie iets dalen. Dus als je een anticholinergicum geeft, een middel met anticholinerge eigenschappen, dan gaat de hartfrequentie omhoog. En dat kan bij en dan stijgt ook de zuurstofbehoefte van het hart. En dan heb je, dan is dat natuurlijk een risico dat er eerder zuurstoftekort komt. En vlak na een hartinfarct wil je dat niet. Verder kunnen ze in wat hogere doseringen ook de geleiding van het hart veranderen. En daardoor kunnen er snelle ritmestoornissen ontstaan. En daarom is het belangrijk om in ieder geval dan in sommige gevallen een elektrocardiogram te laten maken. En te kijken of daar gekke afwijking op zitten. Het is natuurlijk alleen bij mensen met een hoog risico. En nogmaals, dat is redelijk zeldzaam. Dat is niet iets soms is het helemaal niet nodig om dat te doen. En het ligt ook aan de dosering van de tricyclische antidepressieven. Dan is eigenlijk de tweede overweging is natuurlijk, hoe gevoelig is iemand voor die anticholinerge bijwerkingen? Daar zijn natuurlijk mensen die een hoger risico daarop hebben. En dat zijn vooral de ouderen. Ouderen hebben sneller last van anticholinerge bijwerkingen. En daarom is het voorschrijven van tricyclische antidepressiva aan ouderen iets waar je wat voorzichtiger mee moet zijn. Ouderen hebben ook vaker glaucoom. En glaucoom is ook iets wat negatief beïnvloed wordt door anticholinerge bijwerkingen. En een andere anticholinerge bijwerking die van belang is, dat is het, dat heet urineretentie. Dat betekent dat je blaas minder gevoelig wordt voor prikkels dat die zich moet ledigen. En dan krijg je meer, dan houdt je blaas meer urine vast. Dan krijg je urineretentie, krijg je een grotere blaas. En dan loopt die blaas vol. Dat kan later uiteindelijk leiden ook tot nierfunctiestoornissen. Dus dat is niet een prettig iets. Mensen moeten soms dan gekatheteriseerd worden om hun blaas te ledigen. En dat kan voorkomen bij deze middelen. Vooral bij tricyclische antidepressiva. En een van de tricyclische antidepressiva, bij wie dat vooral voorkomt, dat is bij amitriptyline. Amitriptyline heeft meer anticholinerge bijwerkingen dan bijvoorbeeld nortriptyline. En daarom is ook de voorkeur om bij, als je kiest voor een tricyclisch antidepressivum, om dan te kiezen voor nortriptyline, zeker bij oudere mensen. Overigens is het zo dat amitriptyline in je lichaam ook omgezet wordt in nortriptyline. Dus eigenlijk kan je ze één op één zo overzetten. Verder is misschien van belang om nog even te weten, want sommige mensen zeggen, hey, maar ik ben niet depressief, maar ik heb wel amitriptyline gekregen. Hoe zit dat dan? Amitriptyline en ook nortriptyline kunnen voor verschillende andere indicaties gebruikt worden. Hè. Amitriptyline werkt bijvoorbeeld ook heel goed bij mensen die zenuwpijn hebben. Dat noemen ze neuropathische pijn. Bij neuropathische pijn kunnen amitriptyline en ook nortriptyline positieve effecten hebben. Ze kunnen die pijn dus verminderen. Nortriptyline wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij stoppen met roken. En amitriptyline wordt ook, en zeker bij mij in de apotheek, veel gebruikt als middel, omdat je er suf van wordt, je wordt er slaperig van, als slaapmiddel. Het is natuurlijk de vraag of dat een goede keuze is, maar de dosering is vaak heel erg laag. Dus in dat betreft hebben de mensen er vaak toch wel baat bij. Wij proberen wel altijd mensen te overtuigen om te zorgen dat ze nortriptyline nemen, want dat geeft minder anticholinerge bijwerkingen. Wat betreft die tricyclische antidepressiva komen we daar zo nog wel wat verder op. Bij jongvolwassenen, als je daar antidepressiva gaat geven, dan praten we over mensen tussen de 18 en de 25 jaar. Daaruit blijkt in onderzoek dat die een hoger risico hebben op zelfmoordpogingen, op suïcide. En het is daarom ook voorzichtiger zijn met het starten van antidepressiva. En vaak beginnen we met halve doseringen daarvan. En het is ook belangrijk om frequente controleafspraken te maken. Maar dat doet natuurlijk de huisarts en niet de apotheker. Maar het is wel belangrijk om dat te overwegen. Om dat in ieder geval te weten dat dat een issue is. Bij oudere mensen, dat zeiden we net al, die zijn dus gevoeliger voor die bijwerkingen van die tricyclische antidepressiva. En daar heb je een voorkeur, is er uitgesproken, voor citalopram en sertraline. En waarom is dat nou zo? Nou, citalopram en sertraline, die hebben in vergelijking met de andere SSRI's minder risico op wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. Dan andere SSRI's. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld fluoxetine en paroxetine, dat zijn hele sterke remmers van het enzym cytochroom P450-2D6. Nou, wat is dat nou? Dat is gewoon een enzym in de lever wat de afbraak van bepaalde medicijnen kan bevorderen, zeg maar. Wat andere medicijnen afbreekt of wat bepaalde voedingsstoffen afbreekt. Nou, die CYP2D6 remmers, als je die gebruikt en je hebt een geneesmiddel wat wordt afgebroken door CYP2D6, dus dat cytochroom P450-2D6, wordt vaak afgekort als CYP2D6, dan heb je natuurlijk meer risico op hoge spiegels van dat geneesmiddel wat afgebroken wordt door CYP2D6. En citalopram en sertraline hebben dat zijn eigenlijk hele zwakke of nagenoeg geen remmers van CYP2D6. Dus bij mensen die ouder zijn, die hebben sowieso al minder levercapaciteit. Dus als je dan citalopram of sertraline geeft, dan wordt dat minder snel, die andere geneesmiddelen, heb je minder last dat de andere geneesmiddelen minder snel worden afgebroken. Daarbij is dan nog wel één nadeel van citalopram, want citalopram geeft verlenging van de QT-tijd in het elektrocardiogram. En die QT-tijd die zegt iets over de tijd die nodig is om voor de kamers om samen te trekken. En als je QT-verlenging hebt, dan kan dat leiden tot hartritmestoornissen. En dat zijn met name dan hartritmestoornissen in de kamers, in de ventrikels. En dat zijn ernstige hartritmestoornissen. Gelukkig is dat heel zeldzaam, komt dat niet heel veel voor. Maar er zijn wel een aantal geneesmiddelen die veel gebruikt worden door ouderen. En die dan weer lastig te combineren zijn met citalopram. Dus ik heb zelf altijd de voorkeur een beetje voor sertraline. Maar die geneesmiddelen zijn onder haloperidol. Hè, als mensen een beetje, je ziet vaak in het verpleeghuis dat mensen een delier krijgen. Dat ze verward raken en dan geven we vaak haloperidol. Worden mensen daar, komen dan uit dat delier of voorkomt het delier. En bij ontstekingen komt dat ook wel voor. Maar dan ook bij bijvoorbeeld het krijgen van een blaasontsteking wordt vaak ciprofloxacine voorgeschreven, een antibioticum. En dat is ook een middel wat de QT-tijd verlengt, net als haloperidol. Dus dan heb je twee middelen die de QT-tijd verlengen. Dat is altijd lastig. En hoewel het risico heel klein is dat er iets gebeurt, moet je toch altijd op je kievieven zijn. En ga je toch altijd kijken of je kan uitwijken naar een ander middel. Dus dat is in de praktijk nog wel eens iets waar ik tegenaan loop en wat lastig is. Nou, bij SSRI's heb je nog een ander dingetje. Ze remmen natuurlijk de heropname van serotonine. En dat doen ze niet alleen in de zenuwuiteinden, maar dat doen ze ook bijvoorbeeld bij bloedplaatjes. En bloedplaatjes die klonteren samen, die vormen een belangrijk onderdeel van de bloedstolling, met name bij arteriële trombose. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. En met geneesmiddelen die na het hartinfarct worden gebruikt. En als je dus die combineert bijvoorbeeld met die bloedplaatjesremmers, met trombocyte aggregatieremmers, zoals acetylsalicylzuur of clopidogrel of briliek of de sticagrelor of andere trombocyte aggregatieremmers, dan heb je een verhoogd risico op bloedingen. En dat gebeurt ook in combinatie met corticosteroïden die oraal genomen worden, bijvoorbeeld prednisolon. En ook bij NSAID's, dat zijn middelen als ibuprofen, naproxen, diclofenac. Die kunnen allemaal in de maag kunnen die middelen kleine beschadigingen geven. En als je dan een bloedingje krijgt, dan gaat het doorbloeden. Als je een SSRI gebruikt, tenminste het risico neemt iets toe. Dus daar moeten we ook altijd bij uitkijken. En daarom is het soms zo dat die mensen ook een maagbeschermer krijgen, vaak omeprazol of pantoprazol. Dus dat is belangrijk, maar dat is in de apotheek wordt daar altijd op gelet en wordt altijd aangeraden om dat wel of niet te doen. Als het niet nodig is, dan doen we het niet. En als het wel nodig is, dan adviseren we om het wel te doen. En vaak voegen wij hem automatisch al toe. Dat hebben we al met de huisartsen zo afgesproken. En dan heeft u een goede maagbeschermer, is er niet zo heel veel aan de hand. SSRI's kunnen verder ook nog de natriumspiegel in het bloed verlagen. Dat is iets wat ook wel regelmatig voorkomt. Dus het is altijd wel iets wat gemeten wordt. Meestal is dat zo'n 8 tot 10 dagen na de start wordt altijd het bloed geprikt. En dan wordt dat meestal het natrium gecontroleerd. Mensen die een hyponatriemie krijgen, dus een lage natrium, dat kan leiden tot op hele ernstige gevallen tot hersenuitdeem. Meestal is dat niet zo hoor. Dus maar het is wel belangrijk om dat te meten. En zeker in een combinatie met bepaalde plastabletten, met hydrochlortiazide of chlortalidon, neemt dat risico iets toe. Overigens heb ik genoeg mensen die in de apotheek die combinatie gebruiken zonder dat er problemen zijn. Dus dat betekent niet dat je die combinatie moet vermijden. Maar je moet het gewoon controleren. En vaak is er niks aan de hand. Datzelfde geldt ook dat je moet uitkijken bij middelen die zelf ook serotonerg werken. En dat kunnen gewone geneesmiddelen zijn. Bijvoorbeeld de middelen tegen migraine, triptane, die remmen ook de serotonine heropname. Of die werken serotonerg. En daarmee betekent dat als je dus te veel serotonine krijgt, dan kan dat leiden tot een serotoninesyndroom. Nou, dat serotoninesyndroom gaan we nog uitgebreid bespreken in een van de volgende podcasts. Want dat is een hele zeldzame bijwerking, maar die is wel potentieel gevaarlijk. Dus het is heel belangrijk om dat te kunnen herkennen. En een aantal geneesmiddelen dat kunnen verergeren of het risico kunnen doen toenemen op zo'n serotoninesyndroom zijn dus de triptanen, maar ook tramadol, dat is een pijnstiller, en opiaten. Maar ook hier geldt dat deze combinatie niet per se hoeft te worden vermeden als je maar mensen waarschuwt voor die risico's van dat serotoninesyndroom en de symptomen waar we later op terugkomen. Een ander iets waar je enorm mee moet uitkijken is, dat zijn zelfzorgmiddelen. En een van die zelfzorgmiddelen, dat is het hypericumpreparaat of Sint-Janskruid. Dat remt ook de serotonine heropname. Het wordt ook gebruikt als antidepressivum. Dus het is heel belangrijk dat je dat ook vermijdt, die combinatie. Kunnen wij in de apotheek dat voor je checken. Bovendien hebben Sint-Janskruid nog wel andere nadelige eigenschappen, omdat het ook het enzymsysteem wat geneesmiddelen afbreekt kan beïnvloeden. Dus Het is sowieso belangrijk om dat door te geven aan uw apotheek als u Sint-Janskruid gebruikt. Nou, die SSRI's, daar gaan we nu heel kort even op, verder op in. Wat zijn nou precies die verschillen? Want die verschillen zijn eigenlijk niet zo heel erg groot. En die zijn vooral van belang wat betreft de farmacokinetiek. En als u wil weten wat farmacokinetiek is, daar is ook een aparte podcast van gemaakt. Maar de farmacokinetiek is verschillend bij die SSRI's. En ook, zo heeft fluoxetine bijvoorbeeld een hele lange halfwaardetijd. Van soms wel tot 140 uur kan dat, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar boven de 100 uur kan het werken. Dus dat betekent dat het heel lang werkt. En fluoxetine en paroxetine, zei ik net al, dat zijn weer sterke remmers van CYP2D6. Dus die geven mogelijk meer interacties of wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. En citalopram en sertraline doen dat weer minder. Citalopram, gaf ik ook aan, geeft ook QT-verlenging op het elektrocardiogram. Dus dat is weer iets waar je rekening mee kan houden. En dan heb je ook nog dat als je gaat stoppen op een gegeven moment met antidepressiva, want natuurlijk is de vraag, hoe lang moet je nou met die antidepressiva doorgaan? Daar komen we zo meteen wel op, maar op een gegeven moment ga je er ook weer mee stoppen. En dan kunnen er onttrekkingsverschijnselen plaatsvinden. Ook daar gaan we weer een aparte podcast over maken. Maar paroxetine, daarvan is bekend dat het de meeste onttrekkingsverschijnselen geeft van die SSRI's. Dus dat is wel belangrijk om te weten, dat je die dus waarschijnlijk langzamer moet afbouwen. Wat zijn nou die bijwerkingen van die SSRI's? Over het algemeen zijn die vrij mild. Maar wat je wel ziet is dat het maag-darmklachten geeft. Dat is natuurlijk ook logisch, hè, want we hadden al verteld dat serotonine een belangrijke stof is die in het maag-darmkanaal ook wordt aangemaakt, hè, vanuit tryptamine. Hè, en, want het is 5-hydroxytryptamine, dat is eigenlijk de chemische naam van serotonine. Dus het is ook niet zo gek dat dat maag-darmstelsel daardoor wat gaat in de war gaat raken. En dat is wel iets waar het lichaam wel aan went. Dus na verloop van tijd gaat dat vaak weer over. En die serotonine heropname, dat kan ook zorgen voor in het begin van de behandeling van wat meer onrust. He, met name mensen die SSRI's krijgen, bijvoorbeeld bij angststoornissen, waar angst een hele belangrijke component is. Daar werken ze heel goed tegen. Maar in het begin kun je wat meer, die angst kan wat erger worden. En dat is heel vervelend, maar het is ook goed om te weten, want dan weet je ook dat het middel werkt. En het is ook goed te voorkomen door tijdelijk een benzodiazepine te geven die angst een beetje dempt. En wat je ook wel eens hoort, dat zijn de seksuele bijwerkingen. Mevrouw, bijvoorbeeld het onmogelijke of het niet kunnen krijgen van een orgasme, of zo anorgasmie. En bij mannen vertraagde ejaculatie, daar wordt het ook wel eens voor voorgeschreven, zo'n SSRI. He, om bij mannen die een te snelle ejaculatie hebben, kun je een SSRI geven een uur of een half uur voor de seksuele activiteit. Dan heb je een vertraagde ejaculatie, dus dan kunnen mannen dat wat langer volhouden. Dan kan je zo'n SSRI, hè, want daar hebben we het natuurlijk al over gehad, hoe lang dat duurt voor die gaan werken. Ze werken wel gelijk, want ze zorgen gelijk voor herstel van die neurotransmitters. Maar voordat we dat effect uiteindelijk merken, moeten we 4 tot 6 weken wachten. En we hebben al uitgelegd hoe dat komt. Hè. Dat heeft een beetje te maken met die theorieën waardoor een depressie ontstaat. Als het nou onvoldoende werkt, dan is het ook zinvol om een andere SSRI te proberen. Ook als er bijwerkingen zijn die onverdraagbaar zijn, dan is het ook slim om een andere SSRI te proberen. Want dan hoeft het niet zo te zijn dat die bijwerkingen nog een keer optreden bij overschakelen. En het kan ook zijn dat het middel toch, als je overschakelt, een goed effect heeft. Dus dat is belangrijk om te weten. Het ophogen van de dosering van zo'n SSRI bij onvoldoende effect bij een depressie lijkt weinig zinvol te zijn. Dus ja, je gaat naar de aanbevolen dosering en dat is het. Als dan nog steeds er problemen zijn, dan is de volgende stap het overstappen naar een tricyclisch antidepressivum. En dat gaat vaak in tweede instantie. Eerst wordt vaak nog een andere SSRI geprobeerd. Hoe lang moet je die middelen, die SSRI's en Overigens ook de tricyclische antidepressiva nou doorgebruiken? Nou, dat weten we eigenlijk niet zo heel erg goed. Maar er is op basis van consensus bedacht dat dat ongeveer 6 maanden moet zijn. Dus bij een goede respons, dus als je denkt, oké, nou merk ik dat die middelen goed werken, dan slik je ze minimaal 6 maanden door. En daarna kan er worden afgebouwd. En dat afbouwen is eigenlijk altijd noodzakelijk. Dat kan wat sneller dan bij denken vaak. En bij sommige mensen is het heel lastig. We gaan ook daar een aparte podcast over houden, over het afbouwen van antidepressiva en het voorkomen van onttrekkingsverschijnselen, want die kunnen optreden. Belangrijk bij het nemen van antidepressiva is ook om die onttrekkingsverschijnselen te voorkomen. Want het kan zijn dat mensen die bijvoorbeeld een keertje hun middel vergeten al direct last krijgen van die onttrekkingsverschijnselen. En dan zijn ze gevoelig daarvoor. Dat is ook een risicofactor voor het krijgen van onttrekkingsverschijnselen bij het stoppen. Maar daarom is het ook heel belangrijk om een goede therapietrouw te hebben. Dus om te zorgen dat je echt elke dag die pillen inneemt. Ook al staat het je nog zo tegen. Hè, daarmee voorkom je ook dat je onttrekkingsverschijnselen krijgt. Nou, dan zal ik nog kort iets vertellen over die tricyclische antidepressiva. Tricyclische antidepressiva zijn imipramine, amitriptyline, nortriptyline en clomipramine. En van clomipramine is bekend dat het heeft een gemengde werking, maar vooral is het een serotonerg werkend middel. Dus clomipramine wordt gebruikt bij depressies, maar ook bij angst. Omdat serotonerg werkende middelen bij angst een goed effect hebben, of bij dwangstoornissen bijvoorbeeld. Amitriptyline had ik al gezegd, dat heeft veel anticholinerge bijwerkingen. Het verlaagt ook de bloeddruk en daarmee is het ook een risico op vallen, neemt iets toe. Daarom gebruiken we vaak, of adviseren we vaak om nortriptyline te geven. En nortriptyline is eigenlijk een metaboliet van amitriptyline. Met andere woorden, amitriptyline wordt omgezet in nortriptyline in het lichaam. Dus eigenlijk is dat een soort vergelijkbaar middel als amitriptyline, maar niet met de vervelende minder anticholinerge bijwerkingen dan amitriptyline. Het is daarom ook geschikter voor ouderen. En wat zijn nou die meest voorkomende bijwerkingen bij de tricyclische antidepressiva? Nou, dat zijn vooral slaperigheid, sedatie, hè, dus dat ze versuffend werken, dus ook belangrijk om te weten in het verkeer. En anticholinerge bijwerkingen had ik al genoemd, droge mond, obstipatie, dus verstopping, zweten, wazig zien en urine retentie. Verder geven ze hypotensie en het risico op vallen neemt iets toe. En ook komt er wel eens wat gewichtstoename voor. Van die tricyclische antidepressiva is verder aangetoond dat er een hele goede relatie is, en vooral voor imipramine, amitriptyline en nortriptyline, dat er een goede relatie is tussen de concentratie in het bloedplasma en het effect. En daarom worden bij tricyclische antidepressiva vaak de plasmaspiegels gemeten. En die plasmaspiegels die geven dan iets, die moet je op, als die goed zijn, dan is dat een teken dat het middel op een goede werking gaat krijgen. Tenminste, daar is veel bewijs voor. Dat bewijs is wat minder sterk voor clomipramine. Dus die plasmaspiegels, dus bloedafname, wordt dan regelmatig gedaan. Het tijdstip van het afnemen, want ik had laatst dus een meneer met een hele hoge of te hoge plasmaspiegel, maar die had dus de bloedafname direct na inname van zijn clomipramine, van zijn amitriptyline of nortriptyline, ik weet het niet meer precies, genomen. Dus de spiegel was relatief hoog. Het is belangrijk dat er een dalspiegel gemeten wordt. En een dalspiegel betekent dat de spiegel gemeten wordt op het moment vlak voor de volgende gift. Want dan is de spiegel het laagst. Dan scheidt het lichaam dat geneesmiddel uit. En dat is ongeveer 10 tot 16 uur na de inname van de laatste dosis. Ideaal is dan 12 uur. En dan is ook die spiegel goed te interpreteren. Er zijn ook mensen die moeten zo'n antidepressivum 2 of 3 keer per dag nemen. Dan is het belangrijk om het innamemoment, de spiegel te bepalen voor het innamemoment in de ochtend, dus vlak voor de ochtendgift. Als u dan moet bloedprikken, kunt u het best even wachten met het innemen van het geneesmiddel. Nou, ik ga kort nog even de overige groepen antidepressieven, zal ik kort nog iets over zeggen. Mirtazapine, had ik al geteld, dat is een beetje gemengd. Heeft een gemengd werkingsmechanisme. Maar een van de dingen die bij mirtazapine optreedt, is dat het slaperigheid geeft. En daarvoor wordt het heel veel gebruikt voor de nacht. Mensen met name die een depressie hebben en slecht kunnen slapen, wordt wel eens mirtazapine gegeven. En het blijkt ook dat mirtazapine in een hele lage dosering ook slaperigheid veroorzaakt. Dus dat is daarvoor wordt het ook wel eens gebruikt in doseringen van 7,5 en 15 milligram als slaapmiddel. Dat is handig om te weten, want dan is het eigenlijk dus geen antidepressieve, maar een slaapmiddel. En verder worden de andere middelen zoals MAO-remmers, die worden eigenlijk uitsluitend door psychiaters voorgeschreven. En die worden vaak voorgeschreven bij depressies, waarbij gewoon andere geneesmiddelen, dus de SSRI's, de SNRI's en de tricyclische antidepressiva en de tetracyclische antidepressiva eigenlijk niet zo goed werken. En de psychiater kan dan vaak een MAO-remmer voorschrijven. En dan, wat ik zelf merk, is dat er vaak en dat zijn een beperkte groep mensen, die krijgen dan die niet-selectieve MAO-remmers. Vooral tranilcypromine wordt dan veel voorgeschreven. Bij tranilcypromine gelden er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Met name is het, je hebt dan een aantal dieetadviezen. En een van die dieetadviezen, daar ga ik dan kort nog even op in. Dat is een tyramine-beperkt dieet. En tyramine, dat is een monoamine. Dat komt veel voor in levensmiddelen, bijvoorbeeld in rode wijn. Maar ook in oude kaas komt dat veel voor. En het is vaak een product ook van fermentatie, van vergistingsprocessen waarbij dat vrijkomt. Het heeft kennelijk een aparte karakteristieke smaak. Maar het is ook een middel wat heel erg lijkt op noradrenaline. En het is dus een heel sterk, het is een sterk sympathicomimeticum. Dat betekent dat het de werking van adrenaline en noradrenaline nabootst. En dus kan zorgen voor een enorme bloeddrukverhoging. Nou is het zo dat het in het lichaam er gelukkig daar een mechanisme voor is om die middelen onschadelijk te maken. En dat is de monoamino-oxidase. Maar als je monoamino-oxidase remmer geeft, zoals tranilcypromine, dan wordt die tyramine dus niet afgebroken en kunnen mensen een hele hoge bloeddruk krijgen. En soms een hypertensieve crisis krijgen. Dus daarom is het heel erg belangrijk om die dieetvoorschriften vol te houden. En dat is iets wat ook altijd wel verteld wordt, hoor, overigens. Dus, en verder die andere middelen, zoals bupropion, wordt er al regelmatig gebruikt, maar eigenlijk vooral door psychiaters in Nederland. Esketamine heb ik geen mensen van die dat gebruiken, maar daar wordt wel onderzoek naar gedaan, omdat dat esketamine lijkt een hele snelle werking te hebben. En dat is nog niet helemaal uitgezocht hoe dat precies gaat. Maar het is iets waar we op moeten afwachten. En daarmee komen we ook gelijk aan het einde van deze apothekerspodcast. We gaan het de volgende keren hebben over het serotoninesyndroom. Daar zal een aparte podcast voor overkomen en over het afbouwen van antidepressiva. En ik hoop dat u het ook deze aflevering weer interessant vond. Als het zo is, dan hoop ik dat u een positieve review wilt achterlaten op de Apple Podcast. En vooral om het ook door te vertellen aan vrienden, kennissen, familie, zodat ook zij kunnen luisteren naar de Apothekerspodcast. Mijn naam is Harm Geers. Ik dank u wel voor uw aandacht en tot de volgende keer.